Vader, we danken u dat we ook deze avond uit uw hand mogen ontvangen. We danken u dat u een goede vader bent, dat u voor ons zorgt, dat u van ons houdt en dat alle vaderschap in feite van u komt, zoals we dat ook mogen lezen in deze Efezebrief. Vader, dank u wel dat we tegen u, Abba, Vader, mogen zeggen, door uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, die alles voor ons heeft overgehad. Vader, dank u wel dat we mochten zingen van Golgotha, waar hij zijn bloed gaf, waar hij overgegeven werd in de dood, waarna u hem opwekte, Vader, op de derde dag. We danken u voor die enorme heerlijkheid die hij nu mag bezitten aan uw rechter. En dank u dat ook wij straks die heerlijkheid mogen hebben. Gelijkvormig te worden, Vader, aan zijn heerlijkheidslichaam. Wat een geweldig uitzicht. Vader, en dat bidden we ook voor hen die in verdriet zijn, in rouw zijn. Wees genadig nabij. U kent de situaties en u weet wat nodig is daarin. Dank u wel dat u ook vrede geeft en toch ook vreugde in het besef van nu tranen en toch vreugde in ons hart, omdat we die heerlijke verwachting mogen koesteren. Een uitzicht, Vader, wat zo geweldig is en wat u ons bekend maakt in deze brief. Vader, we danken u dat we zo hier bijeen mogen zijn, ook als dit de laatste keer is van dit seizoen. Vader, dan dank u voor al die keren dat het mogelijk was om hier in alle vrijheid bij elkaar te zijn, uw woord met elkaar te bespreken en alles, Vader, met elkaar te overwegen, door uw geest geleid. En we bidden ook om de vervulling met die geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Dat we mogen weten wat de verwachting van onze roeping is, wat de rijkdom van de heerlijkheid is van uw lotdeel te midden van de heiligen. En Vader, we bidden ook dat we door uw geest standvastig gemaakt worden door uw kracht, met uw kracht in de inwendige mens, zodat we standvastig zijn en mogen bevatten dat geweldige geheimenis en wat die geweldige liefde van Christus inhoudt. Vader, dank u wel dat we stapjes elke keer weer mogen zetten om iets verder te komen in deze hele rijke brief. Dank u wel dat u ons zo koestert, dat u ons voedt. En wilt u ook dat vanavond geven, dat het alles mag zijn tot opbouw van ons geloof, tot versterking van het lichaam van Christus. En Vader, mag het bovenal zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw grote naam. We danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ik lees met u en u kunt meelezen op het scherm of in uw tekst die u heeft. Efeze 3, en we lezen weer van de versen 14 tot en met 21. En daar staat: ten behoeve hiervan buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie iedere vaderlijke verwantschap in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij jullie geeft, in overeenstemming met de rijkdom van zijn heerlijkheid, in kracht standvastig te worden door zijn geest in de innerlijke mens, en dat Christus door het geloof in jullie harten woont, jullie die in liefde geworteld en gefundeerd zijn, opdat jullie uitermate sterk zijn om tezamen met al de heiligen te beseffen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en te kennen de kennis overstijgende liefde van de Christus, opdat jullie compleet gemaakt worden tot het volledige complement van God. Hem nu, die oneindig veel meer kan doen boven alles wat wij verzoeken of bevatten, in overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente en in Christus Jezus in alle generaties van de eon van de eonen. Amen. Zo besluit dit geweldige gedeelte met een hartelijk amen. En dat zeggen we ook in ons hart daar allemaal op. Hè? Het is zo. Dit is betrouwbaar. Wij geloven dat. Dat zit allemaal in dat begrip amen. De vorige keer, dat is alweer 2 weken geleden, ruim 2 weken geleden zelfs. Toen hebben we met elkaar gekeken naar, toen zijn we geëindigd met dit stukje tekst. Te bewonen, ik heb het even heel letterlijk geprobeerd naar de Griekse volgorde over te zetten. Te bewonen de Christus door het geloof in jullie harten. En waar het dan om gaat, dat bewonen, hebben we gezien vorige keer. Eigenlijk was dat een opbouw in 5 stappen. Met dat inwonen van God of inwonen van de geest van God in mensen. Hoe dat in de schrift, in een opbouw en in de geschiedenis gebeurde. En dat we nu in feite in een hele bijzondere tijd leven dat de geest van God in de gelovige woning maakt, woont. En de geest van Christus, hebben we de vorige keer gezien, die verbindt heel nauw met onze geest. En de geest van God maakt woning in ons. Dat zijn twee verschillende aspecten die we ook in de Romeinen 8 met elkaar hebben bekeken toen. En hier staat een heel sterk woord wat heel letterlijk is neerwonen. Te bewonen, dat is eigenlijk neerwonen, de Christus door het geloof in jullie harten. En dat wil dus zeggen, ik heb ook boven gezet, Christus alleen in ons hart, daar gaat het om. Dat Christus degene is die in feite heel ons hart beheerst. Christus is degene die heel ons hart heeft. En dan kunnen daar, om het zomaar te zeggen, geen andere bewoners bij. Daar kunnen geen afwijkende filosofie of religie of wat dan ook. Dat kan er allemaal niet bij. Dat past niet. Het gaat om Christus alleen in ons hart. En hij is degene die alles voor ons heeft overgehad. En in de volgende verse, maar dat wordt dan volgend seizoen, gaan we met elkaar kijken naar die geweldige liefde van Christus. En dat is natuurlijk enorm. Dat is enorm. Christus alleen in ons hart, de gezalfde. Paulus opent ook deze Efezebrief, als het gaat om Christus, om die titel, dat betekent eigenlijk gezalfde, dan gaat het in feite om de geest. Hè. Wij hebben alle geestelijke zegeningen ontvangen in Christus, daar opent de Efezebrief mee, te midden van de hemelsen. En die zouden we ook niet vergeten, te midden van de hemelsen, want de hemelse roeping van het lichaam van Christus wordt natuurlijk in deze Efezebrief heel duidelijk naar voren gebracht. Heel duidelijk naar voren gebracht. En dat we ook in de toekomende eonen boven zullen zijn, te midden van de hemelsen en niet op aarde. Dat is een heikel punt hoor. Dat is omstreden. Dat is omstreden. Dat wordt afgestreden, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Alleen het punt is dat het er wel staat. In de Efezebrief staat het wel. En dat is waar het om gaat. Het gaat er niet om wat onze mening is, of wat wij menen of denken. Het gaat erom wat daadwerkelijk terug te vinden is in die woorden die we in de schrift lezen. En dan kun je er niet omheen. Dat hebben we met elkaar gezien in Efeze 2. Je kunt er niet omheen. In de komende eonen, te midden van de hemelingen. En dat is gewoon niet op aarde. En ik heb het al meerdere keren gezegd. Als je denkt dat je als lichaam van Christus weer terugkomt op aarde. En ik ken de theorieën die dat zeggen. Maar als je denkt dat je als lichaam van Christus terugkomt op aarde. Wat ga je dan doen? Wat ga je dan doen hier op aarde? Ga je dan koning en priester zijn? Nee, want dat is aan Israël voorbehouden. Wat ga je doen dan? Zeg het maar. Als u teksten kunt vinden in de brieven van Paulus, dat wij over de natiën gaan regeren hier op aarde, be my guest, zou ik zeggen. Maar die staan er niet. Die staan er niet. U kunt ze niet vinden. Onze roeping is boven, te midden van de hemelsen. Daar zullen we zijn in de komende eonen. Dat is wat de Efezebrief duidelijk maakt. En ja, dat is een geweldige roeping. Dat is een heerlijke roeping. Dat is een geweldige verwachting. En natuurlijk, de tegenstander die wil dat natuurlijk afstrijden. Want daar bevindt zijn personeel zich, hè? Te midden van de hemelingen. Dat wil zeggen, dat is zijn personeel ook. Naast goede geestelijke machten zijn er ook boze geestelijke machten. Kijkt u maar in de wereld van vandaag om u heen, in de uitwerking die dat heeft in de mensheid. Dat er ook boze geestelijke machten zijn die nu hun invloed uitoefenen, wat zichtbaar is. Die zijn er ook. En daar ligt onze bediening. En de bediening voor Israël is voor de volkeren hier op aarde. Luid en duidelijk maakt de schrift dat. Tenach spreekt daar zo duidelijk over. De evangelie spreken daar zo duidelijk over. Openbaring spreekt daar zo duidelijk over. Alleen nu is die 13 brieven van de apostel Paulus, ja, die zeggen iets anders. En dat is zo moeilijk voor mensen, ook juist voor gelovige mensen. Dat is zo moeilijk, kennelijk, om te accepteren. Ja, Christus door het geloof in jullie harten, dat is de hemelse Heer. Ons lichaam zal gelijkvormig worden aan zijn heerlijkheidslichaam. En hij is de Heer uit de hemel. Hij is de hemelse Heer. We zullen een hemels lichaam hebben, een geestelijk lichaam. dat aangepast is aan onze nieuwe omgeving straks. Anders waarvoor hebben we anders een geestelijk en hemelslichaam hier op aarde? Waarvoor? Ik zie er dan het nut niet van in. Ik zie er wel het nut van in als het inderdaad bedoeld is dat wij ook daadwerkelijk lijfelijk boven zullen zijn in die hemelse gebieden. We hebben geen astronautenpakken nodig. Nee, we hebben dan een verheerlijk lichaam. Dat is wat de schrift ons duidelijk maakt. En dat is zo moeilijk voor mensen. En er zijn talloze redeneringen die dat willen ontzenuwen. Ja, dat zal wel. Dat zal wel. Maar het gaat erom dat Christus bepaalt en wij zijn zijn lichaam. Dat is beeldspraak. Wij zijn zijn instrument wat hij inzet. Te midden van de hemelsen en Gods volk Israël is zijn instrument wat hij inzet voor de volkeren. Prima verdeling. Hemelen en aarde worden keurig onder de voeten van Christus gebracht. Dat is het geheimenis van Christus. Daar gaat het allemaal om. Door het geloof. Want het gaat erom, gelooft de schriften. Ik kan u niet overtuigen. Wij kunnen elkaar niet overtuigen. Wij kunnen elkaar alleen de schriften voorhouden. Ze lezen met elkaar, proberen een klein beetje toe te lichten. En dan is het eigenlijk wat we tegen elkaar zeggen, gelooft de schriften. Gelooft wat uit het woord, wat uit de mond van God uitgaat. Je hebt oren gekregen van God, daar ben je geschapen. Je hebt oren gekregen om zijn woorden te horen. Je hebt ogen gekregen om zijn beeld, zijn zoon te zien. En straks zullen we hem echt daadwerkelijk, nu zien we hem nog met de geestesoog, maar straks zien we hem ook daadwerkelijk zoals die is. Daarvoor is dat allemaal natuurlijk bedoeld, daarvoor zijn we zo geschapen. En ja, natuurlijk, God moet het geven dat je het gaat verstaan. God moet de mate van geloof geven, zeker, zeker. Maar daarom kunnen we wel aandringen op basis van het woord van God, wat God zegt en dat voorhouden. Dat mag ik u dan voorhouden en tegelijkertijd wordt dat aan mij ook voorgehouden natuurlijk als ik het lees. Ik bedoel, dat is helemaal geen verschil. Maar dat Christus door het geloof in jullie harten bewoont. Dat is neerwonen, dat is Christus helemaal. Die beslaat ons hele hart. En wat een geweldige verandering heeft hij in ons leven teweeggebracht. Doordat zijn geest in ons hart kwam. En dat verdreef die geest van de wereld. Want we hebben toch niet ontvangen de geest die uit de wereld is, maar de geest die uit God is. En waarvoor hebben we die dan ontvangen? Opdat we zouden weten. Opdat we zouden weten. En daartoe moeten we, ja, wil je het weten? Goed, dan moet je de schrift lezen, dan moet je luisteren. Opdat we zouden weten wat God ons in genade schenkt. En dat is heel veel, dat is heel rijk. En wil je daarbij leven, dat is geweldig, dat is een rijk leven. Misschien een leven vol met tegenslag, een leven vol met lijden op allerlei mogelijke manieren. Maar het is wel een vreugdevol leven, want die vreugde zit in je hart en dat kan niemand je ontnemen. Dat is natuurlijk geweldig, hè? Dat is wat de Heer doet. En dat is zijn werk in ons. Hij heeft ons lief en zo zitten we hier ook vanavond in dat besef. Te bewonen, de Christus staat er ook, hè? De Christus door het geloof in jullie harten. En dat is natuurlijk geweldig dat we dat met elkaar mogen delen. Wat delen we met elkaar? We delen het woord. Wat delen we met elkaar? We delen de Heer met elkaar. We hebben dezelfde Heer, Christus. Die geweldige Heer, die delen we met elkaar. Dat is toch heerlijk? Zo ben je met elkaar verbonden. Zo onderteken je misschien wel eens een brief of een kaartje in Christus verbonden. Dat is geweldig. En dan zegt Paulus in Romeinen 5 in een proeven van concordant vertalen. De verwachting nu maakt niet te schande omdat de liefde van God in onze harten uitgegoten is door Heilige Geest die ons gegeven wordt. We gaan het vanavond met elkaar hebben over, u heeft de aankondiging gezien, in liefde geworteld en gefundeerd. En wat heeft God nu gedaan? Die heeft die liefde in ons hart uitgegoten. En ik heb expres het beeld van een waterval erbij gezet. Want zo is het. God heeft dat niet druppelsgewijs, maar een beetje zo in. Nee, dat giet hij, dat gutst hij als het ware in ons hart, die liefde van hem. Zoveel. En dat zou ons hele hart mogen beslaan. Die ons gegeven wordt, hè, staat er als een feit. Ik heb hier even voor deze tekst dan de tekentjes laten staan. Uitgegoten is, dat is voltooid verleden tijd, dus dat is zo. Die is in ons hart uitgegoten door de Heilige Geest, de liefde van God. En die Heilige Geest die wordt ons gegeven. Die Heilige Geest die werkt voortdurend, feitelijk, in ons hart. Heilige Geest, en dat zet ons apart van de rest. En nu gaat het erom dat wij groeien in en dat we worteltjes uitslaan. Hè. In deze tijd van het jaar zien we dat natuurlijk allemaal weer gebeuren. Alles spruit uit en dan gaan die worteltjes ook de grond in. En dan kun je natuurlijk kijken naar gras. En in de Bijbel wordt er ook iets, een vergelijking gemaakt in 1 Petrus. En dat is een aanhaling uit Jesaja 40, meen ik. Alle vlees is gras. En daarmee bedoelt natuurlijk de schrijver te zeggen dat zo kortstondig als het gras is, want het is, dat wortelt niet diep, hè, gras, en dat gaat, kan ook heel snel weer vergaan. Zo is het met het vlees. En dat kunt u op allerlei mogelijke manieren invullen zoals u dat wilt. Het is niet alleen een mensenleven wat als een zucht voorbij is. Ook al leef je 60, 70, 90 jaar. Als je terugkijkt, dan is het als een zucht voorbij gegaan. En dan zeg je, ja, dat vlees dat is vergankelijk. Dat is aan verderf onderhevig. Hè, dat is allemaal kortstondig. Maar als we een stapje verder kijken naar hoe vlees gebruikt wordt, ook in de schrift, dan is datgene wat het vlees wil en het vlees begeert en noem alles maar op, dat is ook vaak kortstondig. Hè, je wil iets vanuit je vlees en dan is die verlangenis vervuld en het is weer voorbij. Dat is het vlees. Maar wat blijvend is, dat is wat Gods woord in ons doet. En dan gaat het erom niet dat wij als gras zijn, hè, als het gaat om het beeld dat Paulus hier gebruikt, in liefde geworteld, dat is natuurlijk een beeld uit de natuur wat hij gebruikt, dat wij wortelen in die liefde van God. Dat is niet dat wij zo korte worteltjes als het gras heeft in de grond, maar daar gaat het echt om veel dieper, dat we veel dieper in de diepte groeien, dat we in de diepte gaan wortelen, zoals zo'n plaatje van zo'n boom. Hè. Dan zie je ineens, als dat dit grond een beetje weggeslagen wordt door water of zo, dan zie je ineens hoe die wortels van een boom diep kunnen wortelen in de grond. En hoe dieper die wortels van een boom in de grond zijn, hoe steviger de boom is en hoe minder snel die zal omvallen. Hè, dat was het afgelopen zondag nog over, vertelde Thomas, die in Duitsland daar in hun omgeving groeide. Veel van die sparren die waren geplant, maar die wortelen niet diep. Dus als er dan wind komt, dan vallen ze veel sneller om. Vroeger waren dat eikenbossen en eiken, die vallen veel minder snel om, want die wortelen veel dieper. Een enorm verschil, hè? En nu gaat het erom dat wij ook net als zo'n boom, en dat is ook wel een Bijbels beeld, hè, als je aan Psalm 1 denkt, Psalm 1. Als u een boom bent, dan gaat het erom dat wij onze wortels uitslaan in die liefde van God. Daar gaat het om, dat wij wortelen en gronden of ons fundament hebben in die liefde van God. Daar gaat het allemaal om. En dat is niet iets vluchtigs, dat is niet iets snels, zoals het vlees of de wereld. Hè. Het gaat allemaal snel voorbij. Hè, het uiterlijk van deze wereld is zo voorbij. Het is de ene dag zus en de andere dag zo. Maar in liefde geworteld, dan gaat het om die liefde van God. En natuurlijk, de Bijbel zegt, God is liefde. Het gaat om agape. En dan gaat het niet om eros of om filio, maar dan gaat het om agape. Dan gaat het om die hoge, belangeloze liefde van God. De liefde die geeft. Want dat is ook waar Paulus om bidt hier, hè, in deze verse. Hij bidt erom dat God, dat Vader ons geeft, dat wij standvastig gemaakt worden door zijn geest in de innerlijke mens. God geeft, dat is zijn liefde. En God is liefde, zegt Johannes. En als we aan God denken, dan denkt u aan, ja, dat is de plaatser. Ja, zeker, zeker. Dat is de onderschikker. Ja, absoluut. En altijd daarbij ook bedenken, God is liefde. Als u aan God denkt, dat u gelijk daarbij bedenkt, God is liefde. En dat is ook heel praktisch, want wat God in ons leven doet, of het nou tegen zit, of dat het mee zit, en al die gradaties daartussen, hoe u dat ook maar in wil vullen, ik weet het niet uit uw leven, maar het gaat nooit buiten zijn liefde om. Dat is iets wat we mogen beseffen. Het gaat nooit buiten zijn liefde om. Dat zouden we altijd mogen beseffen. Ook al is het nog zo moeilijk. En is het zo, kan het zo enorm pijn doen. Hè? Leven kan pijn doen hoor, aan alle kanten. Dat is niet makkelijk. Maar niettemin, het gaat nooit buiten Gods liefde om. Dat is wat staat vast. Dat is wat hij ook zegt in zijn woord. Romeinen 8 is wat dat betreft zo enorm rijk. Hij doet het niet verkeerd in uw leven. Wat er ook speelt in uw leven, dat weet ik niet. Maar Vader doet het niet verkeerd. Vader doet het goed. En dat is wat altijd bovenaan staat. En natuurlijk zijn er genoeg mensen die vragen stellen bij. Ja, moet je eens kijken wat er allemaal gebeurt. En God dan, hoe is het dan met jullie God die liefde is? Jullie zeggen dat God liefde is. En kijk nou eens om je heen in de wereld. Ja. Maar beseft u ook wel wat mensen elkaar kunnen aandoen? Of dat er situaties zijn wat mensen elkaar aandoen dat er niets menselijks meer is? Dat kan allemaal. En daarmee wordt getoond hoe ver de mens kan zinken zonder God. Of zonder beïnvloeding van de geest van God. Zo ver kan de mens zinken, ja. Zo hulpeloos ben je dan, zo verloren ben je dan, zo duister kan het dan worden. Maar dat even heel makkelijk afschuiven op het konto van God, die is te makkelijk. De Bijbel zegt dat God liefde is en God heeft dat laten zien, God bewijst zijn liefde jegens ons, dat is diezelfde Romeinenbrief, Romeinen 5, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons stierf. Kijk, dat is liefde. Dat is liefde. Voor verloren zondaren zoals u en ik waren, gaf hij zijn zoon. Voor vijanden zoals u en ik waren, liet hij zijn zoon door de dood heen gaan. Kijk, dat is liefde. Dan is God liefde, dat bewijst hij. Dat heeft hij laten zien. Het allergrootste bewijs is daar. En dat ging heel ver, want het kostte God zijn eigen geliefde zoon notabene. Zijn eigen geliefde zoon. Dat zou steeds weer tot ons doordringen hoeveel het God gekost heeft. Zodat hij ons allemaal, al die schepselen, weer aan zijn hart terug kon brengen. Dat is heel ver gegaan. Hoor. God is liefde. Kunnen we dan toch zeggen, hè? God is liefde, kunnen we zeggen. Zeker. Dat is niet makkelijk. Want dat gaat dwars door lijden heen. Het ging dwars door het lijden van de zoon heen, die liefde. En lijden en liefde, dat heeft heel veel met elkaar te maken, hoor. Daarom zegt Mozes tegen Israël, we nemen weer even een paar stappen terug. En we hebben het met elkaar over de liefde van God. Mozes zegt tegen Israël, dat wordt dan genoemd de post-Sinaï-generatie, want er is een hele generatie was inmiddels omgekomen in de Sinaï, hè, of in de wildernis. Hè, dus Mozes spreekt hier tegen die generatie die toen daarna leefde. De hele generatie kwam om in de woestijn door ongeloof enzovoort. En dan zegt Mozes tegen Israël in Deuteronomium, want jullie zijn een volk, heilig voor Yahweh, jullie Elohim. Hè, Yahweh is zijn naam, ik ben, en Elohim betekent onderschikkers. Yahweh, jullie Elohim, heeft jullie gekozen om van hem te worden een speciaal volk uit alle volken die om de aardbodem zijn. En natuurlijk met een bepaalde bedoeling. Was al bekendgemaakt, ze zouden een priesterlijk koninkrijk zijn of een koninklijk priesterschap, hoe je het zeggen wilt. Dus zij waren een heel speciaal volk. Die koningen van die volkeren, die wisten dat. Ik meen Sihon en Och. Dat waren koningen, die wisten heel goed inmiddels wat de God van Israël was, hoor, wat volk Israël was. En dat die een God had, God heeft die dat volk beschermd. De Amalekieten wisten dat ook, hè? Inmiddels. En niet vanwege de veelheid, niet vanwege jullie veelheid boven alle andere volkeren, raakte Yahweh aan jullie gehecht en koos jullie uit. Want jullie waren de minste van alle volkeren. Het was maar een klein, onbetekenend volkje wat ontstond in Goshen in Egypte. Maar het was vanwege de liefde van Yahweh voor jullie. Dat was de grond. Dat was de basis waarom God hen uitkoos als zijn uitgekozen volk. Het was zijn liefde. Geen andere basis in feite. En vanwege de eed die hij jullie vaderen gezworen had, dat Yahweh jullie met sterke hand uitbracht en heeft jullie verlost uit het huis van slaven, uit de hand van Farao, koning van Egypte. Dat is natuurlijk... Ja, er zou heel veel over te zeggen zijn natuurlijk. Hè. Natuurlijk, God had een uitgeletterde... U ziet hier een tekening hoe dat geweest zou kunnen zijn toen de tijd... Hè, dat ze trokken door de Rode Zee. En dat die wateren bleven als een muur staan. Ik geloof dat gewoon letterlijk. Ja, ik ben heel raar wat dat betreft. Ik ben geen natuurkundige en geen bioloog. Maar ik geloof gewoon dat als daar staat dat die muren dat die wateren bleven staan als een muur... dan geloof ik dat. Ik ben heel simpel wat dat betreft. Omdat het daar staat, hè, in de geschiedenis. Zo werd die geschiedenis beschreven. En toen het volk er net door was... en die legers van de farao die kwamen met hun wielen en wagens... en weet ik wat allemaal. En toen viel dat water terug ineens. Gebeurde precies op tijd. En ik geloof dat het echt zo gegaan is. Ik ben natuurlijk al een beetje primitief, denk ik. Maar ik geloof dat gewoon. En ik vind dat geweldig, dat God dat zo deed. Ja. En kijk... Daarin liet Yahweh zien dat hij dat volk lief heeft. En liet hij zien dat hij Yahweh is en dat hij met dat volk meetrok. Want ik ben wil zeggen ook, ik zal zijn en ik was er, maar ik zal er ook zijn en ik ben er nu. Dat is wat zijn naam allemaal betekent. Hè? En de prachtige Joodse uitleg, Joodse traditie zegt dan dat die naam Yahweh, die letters hebben dan een getalswaarde en dat is dan de getalswaarde 26... En van Adam tot Mozes, dat zijn dan precies 26 geslachten. Dat is wel toevallig, hè? Dat de naam Yahweh 26 is als getalswaarde, gematria. En dat er 26 geslachten zijn van Adam tot Mozes. Dus je kunt dan zeggen dat die naam van Yahweh ligt dan over die hele eerste periode, hè, van Adam tot Mozes. Daar ligt die naam van Yahweh op. Kun je zeggen, dat is een hele mooie gedachte. Misschien zegt u nou, ik vind niks. Nou, dan vindt u het niks. Prima, ook even goede vrienden hoor. Maar God leidde hen uit Egypte. En dat is een uitleiding geweest die Egypte zich nog heel lang kon herinneren. Want het leuke was natuurlijk, dat is ook altijd wel een beetje humor van God. Die zette met al die plagen, we hebben onlangs zitten kijken, die was wel aardig, ja, die documentaire heb ik al een keer gezegd, hè, geloof ik. Maar... dat ging over hoe dan die plagen, hoe dat allemaal ging. En met die plagen werden al die afgoden van Egypte werden te kijk gezet. Leuk, hè? Vond ik leuk. Dus Yahweh liet zien, Egypte, ik ben veel groter dan jullie afgoden. En de farao, die zat natuurlijk stik verlegen mee, want farao gold als Ra, als de zoon van Ra, hè? De zoon van de god. De farao gold als de zonnegod. En er kwamen de plaag van de kikkers. En de kikker was een van de verbeelden, een van de afgoden van Egypte enzovoort. Zo kun je al die plagen nagaan. Hè? En God zette ze allemaal te kijk. En dikke duisternis. En toen de eerstgeborene. En dat was de druppel die de emmer deed overlopen. De eerstgeborene, allereerstgeborene van de Egyptenaren die stierven. En daar waar het bloed aan de deurposten was, daar ging de voorbij... Daar ging de engel van het verderf ging voorbij. Het bloed van het lammetje beschermde hen tegen het omkomen van de eerstgeborene. Dat is geweldig, hè? Een stuk typologie, een stuk een beeld, prachtig beeld, schitterend beeld. Wat ze natuurlijk op zederavond gedenken, hè, met Pesach. Dat is natuurlijk geweldig wat God heeft gedaan. Kijk, en die God, die heeft zich verbonden aan dat kleine volkje Israël. Wat nu nog steeds een klein volkje is, maar wat staat het in de wereldbelangstelling. En dat volk gaat natuurlijk nooit uit weggevaagd worden. Kan niet. Dat is wat hier staat. God heeft met een eed zich verbonden aan de vaderen, Abraham, Isaac en Jacob. En omdat hij die eed gezworen heeft, dat zal hij gestand doen. En dat was vanwege zijn liefde, want dat was de onderliggende, dat was de onderstroom in feite. Vanwege mijn liefde heb ik jullie uitgekozen. Kijk, dan weet je hoe dat zit, hè. En dan is het ook, Israël is Gods oogappel en kom niet aan Israël, hè. Kom niet aan Israël, want dat heeft gevolgen, absoluut. Kom niet aan zijn volk, want dat heeft gevolgen. Want het is een oogappel tenslotte, dat zegt de schrift, hè. Maar dat is zijn liefde. En dat volk is dus met Gods liefde verbonden. En jullie zullen weten, nog een enkel vers. En jullie zullen weten dat Yahweh, jullie Elohim, hij de Elohim is, de El. Dan hebben we het hier echt over de allerhoogste onderschikker, hè? El, hè? Dat is de allerhoogste onderschikker. Die trouw is, houdend het verbond en de goedgunstigheid aan hen die hem liefhebben en aan hen die zijn inzettingen onderhouden gedurende 1000 generaties. En dat is nog nooit vervuld geworden. Israël heeft nog nooit gedurende 1000 generaties zich aan zijn geboden gehouden, aan zijn Torah gehouden, aan zijn inzettingen. Dat is dus nog toekomst. Dat is niet zomaar een sprake met een beetje overdrijving erin, zoals het in die tijd vaak gebeurde, want zo probeert men dan wel eens te verklaren, hè? Op literaire gronden. Ja, dat is een beetje overdreven wat die bijbelschrijver daar heeft gezegd. En dat was in die tijd heel gewoon dat ze zo overdreven. Nee, er staat hier 1000 generaties. En we leren om de Bijbel allereerst letterlijk te nemen. En tenzij het niet anders kan. En dan is het mogelijk beeldspraak. En dan moet je onderzoeken welke beeldspraak er dan is. Maar dit wordt nog herhaald, hè? Ook in de psalmen staat dit. Hij herinnert zijn verbond, psalm 105... Hij herinnert zijn verbond gedurende de eon, het woord dat hij gebood over 1000 generaties. En wanneer dan die 1000 generaties? Nou, zeggen diverse uitleggers, goede uitleggers, is dit niet een belofte voor de nieuwe aarde, voor op de nieuwe aarde? En is niet een generatie 30 jaar, goed, je kan daarover twisten natuurlijk, of een generatie 25, 26, 30 of 40 jaar is, kan je over twisten allemaal. Maar die 1000 generaties, wijst dat niet naar de tijdsduur van die nieuwe aarde totdat de tweede dood wordt opgeheven? Is dat het niet? Zou dat kunnen? Dat is een hele goede mogelijkheid. Het wordt niet voor niks nog eens herhaald in de psalmen. En dan zou het, als een generatie 30 jaar duurt, dan zou het zomaar 30.000 jaar kunnen zijn. En soms wordt ook gedacht aan de cyclus van de omwenteling van de zon. 26.000 jaar is ook gedacht. Zou ook kunnen. Ik geef het maar eens mee ter overweging. Hebben we misschien ook zelfs nog een sleutel in handen, dat we weten hoe lang die periode is totdat de tweede dood wordt opgeheven. En dat is de laatste vijand, hè? Dat is al buiten kijf. Hè? De laatste vijand, dat is de tweede dood. Hè? Maar dat weet u wel. Hè, dat is echt de allerlaatste vijand. De tegenstander, die wordt geworpen in de poel des vuurs. En van de poel des vuurs wordt gezegd van de mensen die het betreft, het is de tweede dood. Wat is dan de laatste vijand? Nee, tegenstander niet, want die zit er al in. Het beest ook, die zit er ook in. Dus die is ook weg, dus ook geen vijand meer. Valse profeet is ook geen vijand meer. Nee, de laatste vijand is dan de tweede dood. En Paulus zegt in 1 Korinthe 15 dat die laatste vijand ook buiten werking gesteld zou worden. Dus dat kan niet anders dan de tweede dood zijn. Het is ook hevig omstreden hoor in geloofskringen. Ook mensen die ernstig met de schrift bezig zijn, is dit een heel erg omstreden punt. Maar de laatste vijand, dat is de tweede dood. En dat is natuurlijk geweldig. Dat is de grote overwinning. En dan is het ook waar wat geschreven staat. In Christus zullen allen levend gemaakt worden. Allen, zonder uitzondering. Echt allen. Dat is wat er ook staat. Dat is natuurlijk geweldig, hè? En dan heb je goed nieuws, hoor. Dan heb je goed nieuws. Dan heb je hoop en verwachting voor die ongelovige familieleden die je zo lief had, maar die in ongeloof gestorven zijn. Dan heb je hoop en verwachting voor, vult u het maar in, die ongelovigen die u kende in uw leven, wat misschien uw vrienden waren, die gestorven zijn in ongeloof, en ze wilden maar niet geloven, ondanks al jouw gebed en al jouw aandringen en al jouw gebed en al jouw gebed. En ze wilden maar niet geloven. En dan heb je toch het antwoord en geeft God je toch troost. Eens zal dat moment daar zijn. Hij zal ook diegene levend maken. Ja, dat is beloofd. Dat heeft hij aangezegd. Dat is de schrift. En dan is het heerlijk, dan krijg je net als op dit plaatje, zie je licht en dan voel je net als die vogels, hè, die op de vijfde, het is de vijfde dag, hè, van het herstel, waren er ineens ook vogels in de lucht. Op de vijfde dag, dat is eigenlijk wel mooi, ja. En zo is het ook een beetje, wij als gelovigen, wij voelen ons wel eens ook een beetje vrij als die vrije vogels zo in de lucht. Hè. En daarom, nog een keer daarom. En dan gaat het over ons. En dat hebben we natuurlijk besproken met elkaar. Als het gaat om ons, dan gaat het natuurlijk om die liefde van God. Net zoals hij zijn volk Israël vanwege zijn liefde had uitgekozen, zo heeft hij ook ons. Want Efeze 1 vers 4 spreekt over uitkiezen. Maar hier gaat het dan dat hij ons in liefde tevoren bestemmend tot zo'n plaatsing. En dan zegt u, nou, dat is nogal wat. Ja, maar het staat hier wel. En dat is in zijn liefde. Dat doet God in zijn liefde. Hè? Dus wij zijn helemaal besloten in zijn liefde. Ja, dat was op het moment dat wij uitgekozen werden. Was op het moment dat wij, dat was al voor de nederwerping van de wereld. Nou, toen was er helemaal geen sprake van. Was nog niet eens een sprake van zonde. Want het was nog voor de nederwerping. Toen waren we al in Christus uitgekozen. En dan zegt vers 5 van Efeze 1, vers 5 zegt er nog overheen. In liefde ons tevoren bestemmend tot zo'n plaatsing. Voor zichzelf, hè, zegt God, door Christus Jezus. Alsjeblieft, zonen, zo'n plaatsing. Wat een geweldige status, wat een heerlijkheid. En hoe mogen en kunnen wij dan ook uitleven? Hè? Kunnen wij daarna leven? Want als je dat bewust wordt, denk ik als gelovige, dan gaat er van binnenuit iets ontstaan van ja, Heer, als u mij zo'n geweldige status heeft gegeven, wil ik ook daarnaar leven, wil ik ook die status leven. En dat is wat bij Saulus, hè, het plaatje is natuurlijk Saulus, Paulus gebeurde, wat een geweldige verandering onderging hij in zijn leven. Hè. Het werd allemaal licht. Het werd allemaal licht om hem heen eerst, van buiten. Maar het werd vooral licht van binnen in zijn hart bij Saulus, Paulus. Wat een geweldige verandering. En zo werd een vijand, een verwoestende vervolger van de gemeente van God, werd een liefdevolle apostel die zijn weg ging en zichzelf volledig gaf in dienst van de Heer. Wat een geweldige uitwerking. Heeft dat licht dan, als het in je hart komt, hè? Dat licht van zijn liefde. En met waarheid komt ook licht, hè? Want Christus zei van zichzelf, ik ben de waarheid, en dan komt ook waarheid. En met waarheid komt ook licht. En liefde, dat is allemaal met elkaar verbonden natuurlijk. Ja, en hoe ziet dat eruit, hè? Die liefde van God? Die liefde van God, die is, uit 1 Korinthe 13, die begrippen heb ik maar even op heel kort weg op een rij gezet. Maar wat is die liefde van God? Die is geduldig. He, nou, om daar maar eens mee te beginnen. He, je houdt al lang met elkaar de moed in, zeggen we dan altijd tegen elkaar. Dat is als je geduld hebt met elkaar. En dat heb je natuurlijk al moeten leren met je eigen kinderen. En dat leer je dan, ah goed, dan heb je al denk ik al een aardige traject gehad. En dan komen je kleinkinderen. En nou ja, goed, dan ben je allemaal als opa en oma ben je dan allemaal een beetje milder. En dan ja, mag er misschien wat meer, een koekje meer of zo. Ik weet het allemaal niet. Maar dan kijk je ook, daar kijk je ook anders naar. Want dan heb je ook al een beetje geduld geleerd. Hè? Heb je al een beetje geduld geleerd. En mild zijn, geduldig, ja, dat is ook met elkaar natuurlijk. Hè. Je houdt er met elkaar als broeders en zusters, kun je dan ook met elkaar lang de moed erin houden. Toch altijd weer, hè, we komen elkaar tegen rondom het woord. En we komen na verloop van tijd komen we elkaar weer tegen rondom het woord. En we komen elkaar tientallen keren tegen rondom het woord, enzovoort, enzovoort. En dan ken je elkaars... Hoe moet ik dat nou zeggen? Elkaars ditjes en datjes. Ja, ook wel zo. Ja, ditjes en datjes van elkaar heb je dan ook. Hè? En dan geduld met elkaar zijn, geduldig met elkaar omgaan. Dat is de liefde van God. Dat is de liefde van God. Als je dat, hè, als je bij jezelf merkt, hé, ik was vroeger een kaartje of een mannetje ongeduld, maar nu heb ik toch wel wat meer geduld, kennelijk. En is er wel wat veranderd. Ja, nou, dat is de geest van God, dat is die liefde. Mild zijn. Hè, mensen die... hoe moet ik dat nou zeggen? Van Nederlanders zeggen ze wel eens in het buitenland dat de Nederlanders altijd zo direct zijn. Zo boem. En dat kan wel eens heel hard overkomen. En ook wel eens niet zo mild. En in andere landen zeggen ze dan ook wel de dingen tegen je, maar meer via een omweg. Dan moet je erover nadenken. Dat is wat milder, hè? Dat kun je dan van een ander volk leren. Nederlanders zijn ook luidruchtig, hè, in het buitenland. Dat weet u, hè? Als we op vakantie zijn, zijn Nederlanders vaak heel luidruchtig. Hè, anderen die hebben wat dat betreft, hè, de Engelsen zijn wat dat betreft wel more modest, zeggen ze dan, hè? Oh, u kijkt er een beetje bedenkelijk bij. Heeft u ervaring in Engeland opgedaan, zeker? Ja, nou goed. Goed. Maar mildheid, hè? Mild met elkaar omgaan, mild zijn over de ander. En als je met elkaar, en het gebeurt natuurlijk dat je in een gesprek bij de koffie of zo, dan heb je het over iemand anders. Maar hoe praat je dan over die ander, als die ander niet bij is, bij de koffie? Mild? Of weten we altijd nog wel even een laadje open te trekken van, nou ja, die. En wat doe je dan? Hé, drie wijzen nou naar mezelf. Als ik naar die ander wijs. Ja. Oh, ja. Nou, gaat wel vaak op, hoor. De liefde is niet jaloers. Of niet naijverig. Hè, kun je ook vertalen. De liefde is niet jaloers. Kijk, ja. Een voorbeeld. Als ik naar politici kijk. Hoef ik niks meer te zeggen misschien. Kijk, politici die gaan in de politiek, weet u waarom? Omdat ze macht willen. Ze willen macht. En daar doen ze alles voor. Sommigen doen er alles voor. En die bereiken dan ook machtsposities. En voordat ze zelf die machtspositie bereikt hebben, zijn ze jaloers op degene die al de machtspositie heeft. Dat zijn politici. Ik noem uiteraard geen namen, maar ja, dat kun je zo ervan afscheppen soms, hè. Kijk, de liefde is niet jaloers. En als we elkaar tegenkomen met het lichaam van Christus, nou ja, dan merk je de een doet dit en de ander doet dat en de ander doet dat. En dan kan je wel eens jaloers zijn op de ander die dat doet. Hè? Dat wil jij misschien nou graag doen. En dan ga je, nou ja, goed, gaan we niet verder. Maar dat kan heel vervelend uitwerken. Daarom is de liefde is niet jaloers, want de liefde geeft ruimte aan de ander. Hè? Liefde geeft ruimte aan de ander. Liefde geeft ook ruimte. Paulus zei ook tegen de Corinthiërs, jullie hart moet ruimer worden, zegt hij in 2 Korinthe 6, hè, die eerste verse. Jullie harten, Corinthiërs, moeten ruimer worden. Dat wil zeggen, die liefde van God, als die daarin gaat werken, dan wordt je ook ruimer. En dan zou hun hart ook ruimer worden naar Paulus toe. Want die harten van de Corinthiërs, die waren naar Paulus niet zo ruim, hoor. Nee, die vonden ze te lang spreken, die sprak niet goed genoeg, die was niet goed genoeg in de retorica en die sprak veel te scherp en die sprak veel te duidelijk misschien. He, ze hadden veel liever andere sprekers, Apollos of Kefas of noem maar op. He. Maar nee, en later ook in de Galatische gemeentes, Paulus, nee hoor, weg, duwen we weg. Ja, zo gaat dat, hè. Snoef niet, de liefde snoeft niet. Snoeven, wat is snoeven? Ja, dat is je, als je, hoe moet ik dat nou zeggen? Dan ga je prat op je eigen prestaties. Zoveel, kijk mij eens wat ik allemaal gedaan heb. Dat is snoeven. En dat stemt dus niet overeen met de liefde. Het is eigenlijk heel mooi dat de schrift die contrasten laat zien, hè? Dat Paulus die contrasten laat zien. Snoef niet, dan weet je dus wat de liefde wel doet. De liefde die stelt zich heel bescheiden op en die, kijk, als we naar de Heer kijken, hoe sprak de Heer? De Heer zei, ik spreek alleen wat ik de Vader hoor spreken. Ging niet om hemzelf. Hij zegt, ik doe alleen wat ik de Vader zie doen. Dus waarvoor hij door de Vader was opgedragen om dat te doen, dat deed hij. En hij was gekomen om die werken te doen, die Vader hem had gegeven om te doen. Dus hij verootmoedigde daarin zichzelf, hè? Dat is helemaal Filippenzen 2. Dus dat is uit en te treuren Filippenzen 2, hoor. Die gezindheid, hè. Dat is het tegenovergestelde van snoeven. Ootmoedige gezindheid is het tegenovergestelde ervan. En de liefde is niet opgeblazen, hè. Dat is opgeblazen is dat je voordoet, dat je meer voordoet dan dat je in werkelijkheid bent. Hè. Opblazen doe je met een ballon, maar een ballon, weet u, is leeg eigenlijk. Ballon is eigenlijk leeg, het lijkt heel wat. Maar het is eigenlijk leeg. Dus als je even met de speldenprik even pats doet, dan is je hele ballon weg. Blijkt het niks te zijn. Gebakken lucht, zeggen we dan tegen elkaar. Hè? De liefde is niet opgeblazen. En er waren in die dagen, dat zegt Paulus dan ook een beetje met ironische ondertoon, ook tegen die Corinthiërs in de tweede Korinthebrief. Zegt hij, ja, jullie luisteren liever naar die onvergelijkelijke apostelen. Dat bedoelde ironisch. Hè? Dat waren waarschijnlijk mensen die zich voordeden als geweldige apostelen. Maar het waren in feite, was niet licht. Het was niet het licht wat Paulus bracht. Het was anders. Het zat anders in elkaar. Hè, lees u maar eens 2 Korinthe 11. Niet opgeblazen, ja. En Dat is wat die Corinthiërs ook deden. Hè? De Corinthiërs, het woord roemen komt heel veel voor in de eerste en tweede Corinthebrief. Zoekt het maar eens op in uw stichwoordconcordance of uw keywordconcordance. En dat kwam omdat die Corinthiërs, die bliezen zich tegen elkaar op. Hè? De een die deed zich voor alsof hij nog beter was dan de ander. Of de een die zei van ik heb hogere gaven, hè? Een hoofdstuk over de gaven van de geest. De een die zei ik heb hogere gaven dan jij, want ik kan spreken in tongen of ik kan profeteren of ik heb kennis. Dus ze bliezen zich op basis van notabene geestesgaven, bliezen ze zich tegen elkaar op. Notabene. En daarom zegt Paulus ook op een gegeven moment, jullie roem deugt niet. Dus hij benoemde het wel allemaal. Daarom was hij waarschijnlijk ook niet zo geliefd meer bij die Corinthiërs. Want hij benoemde het wel allemaal wat er aan de hand was in die gemeente. Dus ja, en dat is allemaal natuurlijk ons ook tot onderwijzing geschreven. Hè? Allemaal ons tot lering geschreven. Opdat wij dat lezend daardoor gecorrigeerd worden. Als dat nodig is. Dat we worden daardoor gecorrigeerd. Tuurlijk. He, dat woord, als we dat woord tot ons nemen, dan kan het best zijn dat de Heer door dat woord in ons hart prikt. He, dat hij even zo doet, zo van, dat ben jij. Nu word jij aangewezen, dat besef je als geloven dan heel goed. En dan is dat die corrigerende, helende, en dat is ook zijn liefde, de helende werking van het woord. Daarvoor is ook dat woord natuurlijk, he. Dat heeft zoveel kanten. Het werkt als een, De Hebreeënschrijver zegt natuurlijk, het werkt als een tweesnijdend scherp zwaard. En het scheidt van één ziel en geest. Die gaat onderscheiden wat van de ziel is en wat van de geest is. Wat geestelijk is en wat ziels is. Gaat het onderscheiden, het woord. Want het snijdt in je, dat woord. Dat snijdt in je. En het dringt door zo diep, zegt Paulus, dat het zelfs van één scheidt gewrichten en merg. Nou, dan is het diep hoor. Als je in menselijk lichaam gaat kijken, als dat... Hè? Dan is het bijna chirurgisch. Hè? Dan gaat het woord als bijna chirurgisch te werk met dat snijmesje. En laat precies. En dat werkt helend, want wat doet de chirurg natuurlijk in dagelijks leven? Die snijdt natuurlijk iets weg wat niet goed is. Dan is er iets niet in de haak als een chirurg jou moet opereren. Dan moet er wat weggesneden worden. Nou, dat doet het woord ook. Dat heeft ook die werking. Dus de niet opgeblazen zijn is denk ik... Een hele duidelijke aanwijzing. Hè? Dat de liefde van God is dat niet. Hè? Niet opgeblazen. Goed, zo wat we even pauzeren met elkaar. Dan gaan we na